Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Van alle jagende roofvogels in Europa is de zeearend de grootste, de zwaarste en de sterkste. Het is een imposant beest met een spanwijdte van zeker 2 meter. En hij broedt nog niet zo lang in Nederland, sinds 2006. Hoe kan het dat deze roofvogel besloot om hier neer te strijken, terwijl we toch het idee hebben dat het niet zo goed gaat met onze natuur? Vandaag neemt Nienke Beintema ons mee in de koude, natte wereld van de zeearend.
Zullen we langzaam gaan varen?
Ja.
Die touwen ook, die worden helemaal stijf bevroren.
Thomas, we varen hier in de Sliedrechtse Riesbos. Maar dit is niet waar de zeearenden ook broeden, toch?
Nog niet. Het is wel een gebied met een enorm potentieel. Het ligt een beetje aan de rand van de Riesbos. Als je door de ogen van die zeearenden kijkt. De eerste vestiging was ook in het hart van de Riesbos, in de Brabantse. Later kwam er een nest bij in de Dordtse Riesbos. En dit is een beetje een leeg gebied, wat voor de rest alle eisen eigenlijk heeft van een zeearend.
We zitten nu in een warme studio. Nienke Beintema en Hendrik Spiering zitten ook aan tafel. Maar jij was in de Riesbos om te zoeken naar zeearenden op een plek waar ze nog niet zitten, maar misschien wel gaan verschijnen binnenkort.
Ja, ik was hier aan boord van het bootje van Thomas van der Es, boswachter voor Staatsbosbeheer. En hij nam ons expres mee naar een stukje Riesbos waar nog geen zeearenden broeden. Ze zitten wel op 2 andere plekken in de Riesbos, maar waar wij waren aan de Sliedrechtse kant nog niet. Maar hij vindt dat wel een kansrijk gebied. Hij verwacht daar wel binnenkort zeearenden. Hij zei, we hebben nog geen nest gevonden. Dus dat was een spannende introductie. We gingen echt op zoek om te kijken of we ze konden vinden.
Je zat eigenlijk aan het zeearend front in Nederland.
Precies, ja.
En nu heb jij, je was hier in de Sliedrechtse Riesbos, maar je hebt eigenlijk de afgelopen jaren de zeearend overal achterna gereisd bijna. Je hebt een boek geschreven over de zeearend. Waarom fascineert die vogel jou zo?
Nou, allereerst omdat het natuurlijk een ontzettend gave vogel is. Zo'n enorm grote roofvogel is een hele indrukwekkende verschijning als je die ziet in de natuur. Alleen al die afmetingen. Hij heeft een spanwijdte van 2,5 meter. Dat is 2 keer zo breed als een buizerd. En hij weegt ook nog eens 5 à 6 kilo. Dus dat is een gigantisch bakbeest. En als je die ziet flappen met die enorme vleugels boven het water. Ja, dat is echt wel een verschijning.
Ja, ik ben ook gefascineerd door wat Lucas in de intro zei. Hij had het over de jagende roofvogel. En is er dan ook, zijn er ook niet jagende roofvogels?
Ja, je hebt gieren. En daarvan zijn er een aantal die zijn nog even wat groter en wat zwaarder dan de zeearend.
Maar als het gaat om vogels die actief jagen, die hoog uit de lucht naar prooien zoeken en dan naar beneden storten. Dan ben je bij de zeearend bij het maximale formaat hier in Europa.
Ja, hier in Europa, zeker. Ja.
En dat is misschien goed om even uit de weg te ruimen, want als ik zeearend zeg, dan merk ik dat sommige mensen denken aan die vogel die we kennen uit Amerikaanse video's die nationale gevoelens oproepen daar. Ja. Namelijk een vogel met een hele witte kop.
Klopt.
Maar dat is niet de zeearend die we hier hebben.
Nee, die Amerikaanse, dat is de bald eagle. Die heeft een witte kop en een witte staart. De Europese zeearend is een andere soort. Die is er wel heel nauw aan verwant. Maar die heeft geen witte kop. Die heeft een bruin-grijze kop. Wel een witte staart. Maar verder lijkt hij er precies op. Hij heeft ook precies dezelfde leefwijze en afmetingen en zo.
En ik denk altijd aan een visarend. Visarend, zeearend. Ik haal het altijd een beetje door elkaar. Dat
ja,
is vrij
visarend
dom.
Visarend is weer een ander beest. Die is er ook niet nauw aan verwant. Ja, okay. Die arenden, dat is één grote zooi als je kijkt naar de taxonomie. Heel veel vogels heten arenden, maar zijn niet nauw aan elkaar verwant. We weten daar nu veel meer over dankzij allerlei moleculaire technieken. Maar vroeger werden die op één hoop gegooid. En uit die tijd stamt die verwarring rond visarend en zeearend. Visarend is een stukje kleiner, jaagt ook op een hele andere manier. die laat zich echt vanuit de lucht verticaal plop in het water vallen om een vis te vangen. En gaat daarbij ook soms helemaal onder water. De zeearend niet, die doet het wat koninklijker. Die komt laag over het water aanscheren, strekt dan de klauwen uit en pikt dan heel sierlijk, zonder nat te worden, een vis uit het water.
En doet hij dat ook op het land met prooien die hij daar kan vinden? Of is het wel echt een expert van het water?
Hij is een expert van het water. Hij jaagt voornamelijk op vis en watervogels. Dus hij pakt ook eenden en zelfs ganzen van het wateroppervlak of uit de lage vlucht. Maar hij jaagt inderdaad graag boven het water.
En je noemt hem al statig en koninklijk. Dat zijn toch ook wel woorden die ik dan vaak hoor met arenden. Ik bedoel ook in onze mythologie, in onze beeldtaal is het gewoon een hele sterke vogel. Status, ja. Staat voor macht.
Ja.
Is dat ook waarom jij hem toch wel interessant vindt als machtige vogel?
Ja, ik denk het toch wel. Hij straalt echt wat uit. Hij heeft echt een uitstraling van kracht en onoverwinnelijkheid. Ja, dat wekt heel veel indruk als je dat in het veld ziet.
Dat is trouwens ook wel eens anders. Want dit gaat dan over de bald eagle, die Amerikaanse zeearend, om hem dan zo te noemen. Die is het symbool van de Verenigde Staten geworden in die vroege tijd van de VS, zo 1780. Toen moesten ze een wapen hebben en adelaren, die waren natuurlijk wel heraldisch interessant. Maar Benjamin Franklin, die heeft toen een tirade geschreven tegen de zeearend. Oh, die ken jij waarschijnlijk.
Ja. Hij heeft een brief geschreven waarin hij zegt: ik betreur het dat de zeearend tot ons nationaal symbool is gekozen, want het is een
een laffe vogel die alleen maar het voedsel pakt wat een ander al gevangen heeft. Het is echt een lui beest zonder enig gemoed. En dan de climax is, we kunnen beter de kalkoen als waardig dier van de Verenigde Staten. Want die heeft allemaal morele waarden. Ik weet allemaal niet hoe dat dan verder gaat.
Ja, terwijl tegelijkertijd ook wel juist in de Bijbel en zo ook die arend allerlei morele waarden kreeg toegekend.
Ja, en het ligt natuurlijk ook enorm voor de hand. En het is natuurlijk ook een soort keizersymbool sinds de Romeinen dat als symbool hebben gekozen. En dan zie je het overal weer voortdurend opduiken. Maar wat ik me wel afvroeg, toen ik dat, want ik keek even, dat vond ik zo grappig van die Franklin. Maar is dat ook zo? Is het eigenlijk een aaseter? Want zoals jij hem nu beschrijft, vangt hij toch echt zijn eigen vis?
Ja, klopt. Hij eet ook aas. Maar met name de Europese zeearend, die vangt wel echt het liefst zijn eigen eten. Er zijn de jonge arenden die nog niet zo heel bedreven zijn in het jagen, die ook wel eens aas willen eten in de winter. En dat zijn dan een ree dat dood in het veld ligt. Maar de volwassen zeearenden, die halen daar eigenlijk hun neus voor op. Er waren ook onderzoekers in de afgelopen jaren die hebben geprobeerd volwassen zeearenden te vangen, om ze ook te ringen en te onderzoeken. En dat deden ze dan door een dood stuk wild neer te leggen. En dat hebben ze tijdlang geprobeerd en dat is gewoon niet gelukt. De volwassen zeearenden halen daar hun neus voor op.
Maar een jonkie die denkt wel makkelijke hap misschien.
Ja, jonge zeearenden willen daar nog wel eens op neerstrijden.
Ja, die kunnen misschien ook een andere roofvogel, een havik of een buizerd, dat weet ik veel, een beetje wegjagen en dan zijn prooi pakken misschien.
Dat weet ik eigenlijk niet of ze dat doen. Ik weet wel dat zeearenden soms van otters de vis afhandig maken. Ja. Maar of ze dat met aas ook doen, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit over gelezen.
Die machtige zeearend associëren we dus ook vaak met buitenlanden. We hebben het in het Romeinse Rijk, in de Verenigde Staten. En niet zozeer met Nederland. Maar toch is de zeearend hier. En inmiddels zijn er steeds meer. Nienke, hoe begon dat, de zeearend in Nederland? Wanneer begint dat verhaal?
Ja, het verhaal begint eigenlijk, we hebben eigenlijk altijd al wel zeearenden in Nederland gehad, maar dan met name in de winter, als wintergast. Het is niet zeker of er ooit eerder in Nederland zeearenden hebben gebroed. Er zijn in historische bronnen, wordt er geen melding van broedende zeearenden gemaakt. Terwijl Nederlanders over het algemeen vrij goed hebben gedocumenteerd wat er in Nederland broedde, door de eeuw heen. Dus voor zover we weten, is dit eerste broedgeval in 2006 echt het allereerste broedgeval in Nederland. En daarna ging het snel. Dat is heel wonderlijk. Het begon met één paar in de Oostvaardersplassen. En een paar jaar later streken ze neer in het Lauwersmeer en in de Biesbos. En ieder jaar kwamen daar broedgebieden bij. En inmiddels zitten we op 20 broedparen die met elkaar maar liefst 120 jonge zeearenden hebben voortgebracht.
Ja, want is dat dan allemaal familie van elkaar? Is er gewoon één? Zijn het allemaal kinderen van dat eerste paar die verder uitstrijken? Of komen er telkens verse bij?
Het is deels. Er komt nog steeds vers bloed vanuit Duitsland met name. Vaak weten we dat precies omdat dat dan vogels zijn die ook zijn geringd. Soms zijn er niet geringde vogels die opeens ergens opduiken. duiken. Dan weten we het dus niet. Maar er zijn ook heel veel jonge zeearenden die inmiddels groot zijn en ook zelf in Nederland een nest zijn begonnen. Bijvoorbeeld het paardje, het mannetje in het Zuidlaardermeer is zelf geboren in het Lauwersmeer. En het vrouwtje in de Lepelaarsplassen bij Almere is zelf weer de kleindochter van de allereerste die ooit in de Oostvaardersplassen werd geboren. Maar, dus zo houden ze hele stamboomen bij aan de hand van die ringen.
Als maar van een koninklijke familie bijna.
Ja, zeker.
Maar hoe ring je ze dan? Want dat lijkt me niet zonder gevaar.
Nee, ze worden geringd als nestjong. Als ze heel echt nog in het nest zitten en hulpeloos zijn, dan klimt er iemand naartoe met klimuitrusting om een boom te beklimmen. Dat schijnt wel een heftige zaak te zijn, want dat zijn hele hoge bomen. Hele grote nesten ook, waar je dan omheen moet zien te klauteren. Maar die oude vogels die zijn dan lang weg. Dat zijn geen felle vogels zoals haviken die dan de onderzoeker op de kop komen pikken. Maar dan worden ze in een boodschappentas gezet en die wordt aan een touw naar beneden gelaten en dan zit op de grond een andere onderzoeker en die weegt en meet dan en ringt dan dat jong. Ja, ja. En dat gaat dan weer omhoog.
Maar die ouders grijpen niet in?
Nee, die gaan er vandoor. Want zeearen zijn eigenlijk hartstikke scheiterd.
Oh, wat dit is. Nou, dat zal Benjamin Franklin dus toch gelijk hebben.
Ja.
En wat maakt dan een goede boom? Wanneer denkt de zeearend dat is een goede boom om een nest in te bouwen?
Ja, dat moet een flinke, grote, stevige boom zijn. Waar die hoog kan nestelen. Maar vooral ook die stevige takken heeft. Want zo'n zeearendnest, dat kan echt gigantisch groot zijn. Want ze bouwen daar jaar na jaar op verder. Dan komen ze met nieuwe takken aan. Die worden soms ook overgenomen door andere paardjes. Of er komt een nieuwe partner als de ene partner overlijdt. En dan komt er een paar jaar later weer een andere partner. En zo kunnen nesten soms wel 100 jaar in gebruik zijn. En ook meer dan een ton wegen. Die zijn dan 2 meter diep, 2 meter breed. En dat is gigantisch. Dus een van de eerste eisen is dat zo'n boom stevig moet zijn. In de Oostvaardersplassen is dat overigens misgegaan in 2018. Daar was het nest zo groot en zwaar geworden dat het tijdens een storm uit de boom is gewaaid. Of scheef is gewaaid. En toen zijn de jongen inderdaad in het water gevallen en hebben dat niet overleefd. Dus een stevige nestboom is wel een...
Is letterlijk van levensbelang.
Ja,
voor
van levensbelang.
Voor
ja.
Maar ik begrijp dus dat de zeearend een landvogel is.
Ja, ja, hij broedt.
Klinkt een beetje gek misschien, maar...
Ja, ja. Oh, je bedoelt als in bij de zee. Je bedoelt in het
Nederland. Hij leeft eigenlijk op het land en gaat bij meren en aan de kust. Het is niet zoals een albatros dat hij eindeloos boven het water hangt.
Nee, maar de albatrossen die broeden natuurlijk ook. Iedere vogel heeft een nest op het land nodig. Albatrossen die broeden op kliffen aan de kust. Je hebt ook zeearendpopulaties die ook zo leven. Bijvoorbeeld in Noorwegen. Daar zijn het kustbroeders die op de rotsen broeden en die ook al hun voedsel uit zee halen. Of vissen uit de zee en zeevogels.
En is die nabijheid van water, moet die boom bij wijze van spreken wel naast een meer staan? Is daar wat is de maximale afstand tot interessant water voor een zeearend?
Dat weet ik niet precies. De boom hoeft niet pal aan het water te staan. Maar je ziet wel dat alle nestgebieden in Nederland zijn wel echt, dat zijn moerasgebieden. Dus de nabijheid van water, of het nou zoetwater of zoutwater is wel een vereiste.
Ja, en jij was dus in de Piesbos met boswachter Thomas van Staatsbosbeheer. Een moerasachtig gebied, dan ben je daar op een goede plek voor zeearenden. En daar zijn de zeearenden inmiddels ook neergestreken.
Klopt, ja. Het eerste paar dat daar neerstreek, dat was in het hart van de Brabantse Biesbos. Een paar jaar later kwam er vlakbij een nest bij aan de Dordtse kant. Maar het is nu zo'n gigantisch gebied. De Biesbos is inmiddels 10.000 hectare groot. Dat is groter dan de stad Utrecht. En dat is 2 keer zo groot als 10, 15 jaar geleden. Dus dat biedt nog kansen voor nog
maar
meer.
Maar hoe kan dat dan? Want daar hebben ze dus recentelijk een paar polders onder water gezet of zo.
Er zijn daar een aantal polders teruggegeven aan de natuur. Dijken doorgestoken, weer wat geulen bijgegraven, land onder water gelopen. En daardoor is daar aan de randen van wat dan de oude Biesbos wordt genoemd, een hele strook aan nieuwe natuur ontstaan. Ook de Noordwaard en aan de andere kant van de rivier dus nu ook de Sliedrechtse Biesbos. Dus daar is een stuk schitterende nieuwe moerasnatuur aan het ontstaan.
En dus is het afwachten of de zeearenden ook dat plekje zullen bereiken?
Ja.
We varen langs een kansrijke plek ook voor roofvogels en ook zeearenden. De Huiswaard zijn al die boomskeletten die je op de horizon ziet. En dit is bijvoorbeeld ook de plek waar het derde paardje visarenden van Nederland, want die hebben we ook in de Biesbos, zijn nest heeft gebouwd. Alleen die zit in Afrika en de zeearenden blijven jaar rond in Nederland hangen. Maar het nest kunnen we zo wel zien van de visarend.
Dit is ook de tijd dat zeearenden bezig zijn met hun nest bouwen. Hebben jullie hier in de Sliedrechtse Biesbos al iets van nestbouw gezien?
Nee. En dat hadden we eigenlijk wel verwacht, omdat we dus oktober, november zagen we hier een adult paar rondhangen. We kennen natuurlijk het gebied wel zo goed dat we inmiddels wel de plekken met mooie toekomstige nestbomen, die weten we wel te vinden. Daar wordt ook geslapen, maar we hebben nog geen beesten met takken zien slepen. En ja, ik weet wel van de vondsten in de andere biesbossen dat je je opeens toch moet laten verrassen. Want dan waren we ook zo ijverig op zoek en toch blunderen we er twee keer op een vrij onhandig moment tegenaan eigenlijk. Toch kunnen ze heel sneaky zijn. Het zijn natuurlijk gigantische beesten. Maar ja, hoe vaak kom ik nou inderdaad in die hele biesbos in zo'n winterweek? Dat is echt beperkt. En ja, veel extra waarnemers zijn er vaak ook niet in dit soort delen. Dus ze kunnen heel rustig hun gang gaan en dan zien we het straks vanzelf wel.
Ja.
Hoe ziet dat eruit, Nienke? Een paardje verliefde zeearenden?
Die zoeken elkaar veel op. Die vliegen dan ook wel samen door de lucht. En wat je dan in het voorjaar ziet gebeuren, als ze de lente in de bol hebben, dan gaan ze echt een beetje om elkaar heen dollen in de lucht. En dan grijpen ze elkaar soms bij de klauwen beet. En dan buitelen ze, dan zwieren ze elkaar in de rondte eigenlijk. Dat noemen ze cartwheeling in het Engels. Dat ze als een karwiel door de hemel, soms ook naar de grond. En dan laten ze elkaar vlak boven de grond pas weer los. Dus dat zijn een soort baltsvluchten die ze doen. Daarnaast kun je zo'n verliefd paar ook wel samen in een boom zien zitten. Schouder aan schouder. Heel aandoenlijk.
Maar zo testen ze dus uit of ze elkaar wel kunnen vertrouwen, zeg maar, zij in de lucht.
Nou, dat zie je natuurlijk overal in het dierenrijk. Dat ze elkaars kracht, wendbaarheid, gezondheid aan het testen zijn.
En zijn ze dan voor altijd bij elkaar?
Ja, zeearenden blijven in principe hun hele leven bij elkaar. Ze kunnen ook heel oud worden. In het wild gemakkelijk 20 jaar. In gevangenschap zijn er ook wel voorbeelden van 40 jaar. Maar al die tijd blijven ze bij elkaar. Als er eentje overlijdt, dan kan er een nieuwe partner in hetzelfde territorium komen.
En hoe liggen de krachtverhoudingen tussen man en vrouw?
Het vrouwtje is de grootste en de sterkste. Dat zie je bij veel roofvogelsoorten. Het vrouwtje, dat zie je ook echt als ze naast elkaar op een tak zitten. Het kan echt zo'n 10% groter zijn. En ook zwaarder. En het idee is dat het is omdat vrouwtjes dan ook de wat grotere prooien kunnen verschalken in het territorium. De eenden en de ganzen. Terwijl het mannetje dan de wat kleinere soorten en de vis voor zijn rekening neemt. Zodat ze met z'n tweeën heel effectief dat hele spectrum aan prooien in een territorium kunnen benutten.
Een breed dieet voor de jongen.
Ja, zeker.
Dus verliefde zeearenden die buitelen door de lucht. Op een gegeven moment gaan ze paren. Dan hebben ze al een mooi nest gebouwd, stel ik me voor. En dan wordt er een ei gelegd. Misschien wel meer eieren. En dan wordt gezegd, de zeearend is nu terug in Nederland. Of hij is gevestigd in Nederland.
In 2006 was er dus het eerste ei. Dat paardje, dat hing al wel een tijdje verliefd rond in de Oostvaardse plassen. En dat was het eerste paardje dat eigenlijk vanaf 2004 al ook in de zomer was blijven hangen. En dat was uitzonderlijk. Tot die tijd hadden we iedere winter al wel overwinterende zeearenden. Die kwamen dan uit Duitsland of misschien wel uit Scandinavië. En die brachten dan de winter door in de Oostvaardersplassen. Maar vanaf 2004 was er een jong paardje dat ook in de zomer bleef hangen. Die begonnen dat verliefde gedrag te vertonen. En daar was dan in het voorjaar van 2006 het eerste ei.
Maar waarom heeft dat tot 2004 geduurd? Want de zeearenden kwamen, die zagen dat er water was, dat er vis was, dat er ganzen waren.
Ja.
Waarom besluit zo'n vogel dan niet om toch gewoon te zeggen van nou, we blijven hier?
Om die vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk even een stapje terug doen in de tijd. Want je moet weten dat het heel erg lang in de 20e eeuw erg slecht is gegaan met zeearenden in heel Europa. Eigenlijk met alle roofvogels. En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. De eerste is dat hele lange tijd roofvogels ontzettend bejaagd zijn geweest. Mensen die hadden daar een angst voor en een afschuw voor. En net zoals dat we bang waren voor de wolf en de beer. Die zijn geleidelijk uitgeroeid in Europa. Dat gebeurde ook met de grote roofvogels.
Maar toch niet omdat we er bang voor waren, maar omdat ze gewoon de vis opaten van de vissers.
Dat ook, maar de arend heeft ook wel de reputatie als kinderrover.
Echt?
Ja, dat zie je in oude Scandinavische en Britse literatuur. De meest gruwelijke verhalen over zeearenden die baby's zouden hebben weggegrist. Dat is niet waar. Dat is allemaal folklore. Want het kan helemaal niet. Een zeearend kan qua gewicht helemaal niet een kind optillen. Maar die verhalen zijn er veel. En dus ja, die zeearend en alle andere roofvogels hadden eigenlijk een beetje die slechte reputatie. Mensen waren er bang voor. Er was een verachting voor. En ook een klein beetje met ons ideaal van de mens als kroon op de schepping. Dat wij niet alleen het recht hadden, maar misschien zelfs ook wel de plicht hadden om de natuur aan ons te onderwerpen.
Alles netjes.
Ja,
alle roofvogels.
Alle roofdieren opruimen. opruimen. Wolf uitgeroeid, beer uitgeroeid. En daar gingen de roofvogels gingen daar hard achteraan. En dat gebeurde met klemmen en met vallen en met gif en schieten en noem maar op.
Dus dat is echt actieve...
Ja, actieve vervolging. Ja.
Bovenop die DDT, wat natuurlijk ook wel aan de top van de voedselketen inhakt natuurlijk.
Ja, dus het ging eigenlijk al slecht in de loop van de 17e, 18e, 19e eeuw. En toen kwam daar in de 20e eeuw nog eens de crisis bovenop. Met de DDT en de PCB's die opkwamen vanaf de jaren 50. DDT is een bestrijdingsmiddel, een insecticide uit de landbouw. De PCB's, dat zijn stoffen die je in heel veel chemische verbindingen of heel veel industriële producten vindt. Van verf tot coatings tot plastic, noem maar op. En dat zijn stoffen die zich opbouwen in het milieu. Die worden niet afgebroken. En naarmate je dus hoger zit in die voedselpyramide, bouw je daar meer van op in je lijf. Dus je ziet als gevolg daarvan dat de roofvogels minder vruchtbaar werden. Hun immuunsysteem werd aangetast. En roofvogels in heel Europa zijn toen in de jaren 60, 70, 80 echt bijna over het randje gegaan.
Ik heb natuuronderwijs gekregen in de jaren 90, zeg maar, op de basisschool. En daar kreeg ik dat al heel erg in mening. Plaatjes van piramides kregen we dan te zien. Met inderdaad dan een roofvogel of arend bovenaan. En ik weet ook nog dat mijn vader was altijd heel erg enthousiast als hij een roofvogel zag. Want dat was in die tijd, en dan ging het niet om arenden, dan ging het nog inderdaad om buizerds.
Buizerden, ja.
Verrekijker mee als we dan gingen wandelen en dan, daar zit er een. Ik bedoel, roofvogels, die waren wel echt wel een beetje
zeldzaam
geworden.
Ja, klopt. Alle roofvogels gold dat voor. En die zijn dus eigenlijk spectaculair in aantal toegenomen. Een buizerd zien is nu helemaal niet meer bijzonder. Je ziet ze overal langs de snelweg zitten. En dat is dus ook met zeearenden gebeurd. Die zijn zich heel mooi gaan herstellen. Vanuit Scandinavië en Oost-Europa ging het broedsucces weer toenemen omdat de jacht was verboden. En ook vanaf de jaren 70, 80 werd ook het gebruik van die giftige stoffen ingedampt. En daarna is het herstel van die vogels relatief snel gegaan en kon die populatie zeearenden zich gaan uitbreiden. En dat is dus de eerste factor waaraan we eigenlijk die komst van die zeearend te danken hebben. Puur die uitbreiding van die populatie vanuit Duitsland. Succesvolle broedparen waarvan dan de jongen zelf op zoek gaan naar een eigen territorium. En daarmee breiden ze zich uit.
Dus dat, als je het hebt over de terugkeer of de komst van de zeearend, moet ik beter zeggen, naar Nederland. Dan kun je hier niet omheen dat het zeg maar op andere plekken in Europa de omstandigheden beter werden voor roofvogels.
Ja, die vogels die met z'n allen bleven hangen in die Oostvaardersplassen, dat waren Duitse vogels. Dus aan die uitbreiding hebben wij inderdaad die vestiging in de Oostvaardersplassen te danken.
Maar dan vraag ik me wel af, als ik naar Nederland kijk en toch een aangeharkt landbouwland, vat ik het even cru samen, dat het in de jaren 90 nog zeker zo was, dat is dan misschien ook niet zo'n heel aantrekkelijk gebied in eerste instantie, als je ook in het wat ruigere Oost-Europa en Scandinavië zeearend kan zijn.
Ja, klopt. En daar hebben die Oostvaardersplassen dus echt een heel belangrijke rol gespeeld. Want daar was al vanaf de jaren 60 een heel spectaculair natuurgebied aan het ontstaan. De Flevopolders zijn eind jaren 60 ingepolderd. En daarbij ontstonden eigenlijk vanzelf de Oostvaardersplassen. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar dat was plas, dras, land en ze kregen het maar niet droog. Er zou eigenlijk een industriegebied komen, maar het bleek volslagen ongeschikt, want het was gewoon één grote moerasbak. En toen heeft de overheid op een gegeven moment gezegd, we laten het gebeuren.
Goed idee, we laten het zo.
Ja, we laten het gebeuren. En daar kwamen al heel gauw hele grote aantallen watervogels op af, ganzen met name. En dat viel dus heel mooi samen met die uitbreiding van die zeearenden. Dat was precies op het juiste moment dat ze dus een plek hadden om zich in Nederland te vestigen.
Maar één polder in een groot land, dat is hetzelfde als een poedelbadje voor zo'n grote vogel,
precies.
Kan ik me voorstellen.
Ja, en nou, leuk dat je dat zegt, want op dat moment was er in Nederland eigenlijk ook iets anders aan het gebeuren. En dat was in de jaren 90, toen hadden we die overstromingen van de grote rivieren. En dat is nog weer een andere factor die heel mooi op de juiste plek, op de juiste tijd veranderingen in het Nederlandse landschap heeft gebracht.
Een goed getimed overstroming.
Ja, prachtig. Ja,
want er waren geen overstromingen, maar een paar kleine overstromingen. Het was een enorme dreiging van overstromingen.
Nou, in 1993 zijn wel echt hele grote delen van Limburg onder water gelopen.
Ja, in Limburg, ja.
En in 1995, dat was eigenlijk maar 13 maanden later, dreigde precies hetzelfde te gebeuren. Toen liep ook Limburg weer onder water. Maar toen was er ook een enorme dreiging dat de hele Betuwe en de Bemmelerwaard en het land van Maas en Waal onder water dreigden te lopen. En toen hebben ze 250.000 mensen geëvacueerd.
Ja, ik heb nog nooit zoiets gezien dat aan de, dat bij de Waal was dat. Of was het de Lek? Dat doet er niet zoveel toe. Dat de rivier gewoon tegen de nok van de dijk staat. En dat je dan aan de andere kant zie je dan meters naar beneden het land. Dat je echt ziet wat een badkuip vol kan lopen. Het is echt
Ja, dat scheelde maar een haartje. Het leger is toen in 1995 ingezet om zandzakken te helpen leggen. En dat scheelde maar een haartje. Of inderdaad een heel groot stuk van Gelderland was ook onder water
maar goed,
gelopen.
Wat kan het? Die zeearend het schelen.
Ja, nou, wat er aan de hand was. De overheid realiseerde zich dat het eigenlijk niet zo goed ging met dat waterbeheer. De waterveiligheid. Decennia lang waren alle rivieren rechtgetrokken, kronkels eruit gehaald, bedijkt met grote stevige betonnen constructies. Maar dat keurslijf dat begon steeds meer te knellen. En was de verwachting dat dat gewoon niet langer zo goed zou gaan. Dat het wachten was op een grote overstroming.
Een echte ramp. Ja.
En toen zeiden ze, we moeten dat anders aanpakken. We moeten die rivier niet alleen maar inperken, maar misschien moeten we de rivier juist wel meer ruimte gaan geven op plekken waar dat kan. Dus op plekken waar het economisch gezien het minste schade kan. En toen is daar een heel beleidsprogramma voor ontwikkeld. Dat heette Ruimte voor de Rivier. En dat hield in dat op 34 plekken in heel Nederland grootschalige projecten zijn ingezet om de rivier letterlijk meer ruimte te geven. Dus op plekken waar dat kon zijn juist dijken doorgestoken, nieuwe geulen aangelegd, uiterwaarden aangelegd of verwijd, vergroot, landbouwgebieden onder water gezet. Kortom, er werd langs de grote rivieren en in de delta's werd enorm veel ruimte gemaakt voor de rivier. Dit is hier echt al goed dichtgevroren. En hoe heette dat ook weer?
Het heette Korte en Lange Ambacht. Dit heette Ruig de Bezuidende Perenboom.
Aha, mooie ambachtelijke namen.
Prachtig, ja.
Dus dit waren vroeger aardappelen en suikerbiet.
Ja, de schuur staat er ook nog hier aan de overkant. Net het oranje blokje hier in de hoek. En er zijn geulen ingegraven. Uiteindelijk ook aantakkingen gecreëerd op de rivieren. Nu mogen processen bepalen wat daar gebeurt. En gaat het water er 2 maal daags met 80, 90 centimeter op en neer. Af en toe is het net een binnenlands waddengebied met een en al slik. Waar wintertalingen en grutto's op zoek zijn naar eten. En nu met hoogwater is het een soort bergingsfunctie om het rivierwater extra speling te geven naar zee.
Ja.
En hier is een landbouwpolder afgegraven van honderden hectares. Omdat er heel veel behoefte was aan zware zeeklei eind jaren 90 om de dijken te verstevigen. Maar ook om rivieren, Merwede, Maas die hier samenkomen, om die de ruimte te geven. En dat heeft echt spectaculair natuurherstel opgeleverd. Ook zonder zeearend was het al geweldig geweest. Maar het zijn wel hele mooie kersen op taarten.
Dus de waterveiligheid was de voornaamste drijfveer. Maar je ziet dat er daarmee eigenlijk in de slipstream van die projecten bewust en grotendeels ook onbewust heel veel natte natuur is ontstaan. Van die typische Nederlandse of Hollandse moerasnatuur met wilgenbosjes en kreken en rivieroevers met allemaal mooie vegetatie.
Ja, waar de biesbos zeg maar de ultimum van is eigenlijk.
Ja, in de biesbos is dat ook gebeurd. Daar is bijvoorbeeld ook de Noordwaard teruggegeven aan de natuur. Dat was landbouwgebied. En ook dit gebied waar boswachter Thomas het over heeft, dat waren vroeger allemaal suikerbieten en aardappelen. Nu is
die Sliedrechtse biesbos, die was ingepolderd.
Stukken ervan, ja. Er is in die biesbos nog iets leuks aan de hand. En dat is dat het nog in open verbinding staat met de zee. En je ziet op veel plekken nog 40 tot 80 centimeter getij. Dat zagen we ook heel mooi toen we daar aan het varen waren met boswachter Thomas. Hij stuurde zijn boot echt tegen de stroom in door een smalle kreek. En het was een fikse stroming, want het waterniveau in de rivier stond heel hoog. Je zag daar dus aan weerszijden prachtig ondergelopen wilgenbossen en rietkragen. En ook een wat voormalige polder was aan de rechterkant. En ja, overal sneeuw. Dat was echt prachtig om te zien.
Dit is ook zo'n mooi potentieel bosje, vind ik altijd, waar we nu op afvaren. Dat is eigenlijk een heel saai aangeplant populiere bosje uit het verleden. Dat is nu verdronken, dus heel veel bomen staan er in het water. Dus een aantal sterke bomen overleven dat uiteindelijk. Mooi aan de rand, fantastische uitzicht daar vandaan. Maar wel weer dicht bij bijvoorbeeld de rivier die de noordkant van de biesbos begrenst. Met een hoofdtransportas, dus daar gaan dan de lopende band boten overheen. En dat vinden ze misschien toch niet het lievelingsplekje van zo'n gebied. Omdat er toch een reden is waardoor dat minder interessant is.
Ja.
Een hele mooie rustboom natuurlijk dit.
En
die nesten die zijn gigantisch. Kun je ze ook zien in de Brabantse biesbos en de Hollandse biesbos?
Nou, op zich wel. Je moet het wel een beetje weten. Maar er zijn wel plekken waar je op kilometers afstand die nesten kan zien. En andersom dus ook. Die arend ziet dus ook kilometers ver vanuit dat nest. En dat is denk ik ook wel een van de vereisten van die strategische plekken die ze uitkiezen. En ze willen natuurlijk heel goed hun omgeving in de gaten kunnen houden voor mogelijke verstoringsbronnen. Maar ze willen ook heel graag zien wat de buren doen. In zoverre, hoe dichtbij komen hun soortgenoten.
Ja.
Want ja, de beste plek is als eerste ingenomen. Het hart van de biesbos. Meer hart bestaat niet. Echt een fantastische plek. En ja, vervolgens willen daar natuurlijk andere arenden bij komen. En je ziet dat die kolonisatie dan ja, toch naar de randen verplaatst. Omdat dat sterke, gesettelde paar ja, het hart al had bemachtigd. Hier, kijk. De zilverijger staat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 of 12. Er komt er waarschijnlijk een zeearend aan ook. Zo.
Ja, daar vliegt hij links. Bij die tussen de bomen. Oh nee, de reiger. Sorry. Foutje.
Ja, dat is... Want die reigers die gaan gelijk bij elkaar staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Kijk, nu zitten daar allemaal bij elkaar.
Heftig, hè? Die daar. Samenscholingen gelijk.
Recht vooruit. Dat is echt een sprookjesachtig zicht.
Zo.
En andere watervogel zag je daar?
Ja, nee, daar zagen we een groep van 60, 70 grote zilverreigers. En dat zijn dus die witte reigers. Die we ook een lange tijd helemaal niet in Nederland hebben gehad. Maar die nu met klimaatverandering naar het noorden komen. Maar dat zijn echt hele feerieke reigers. Kraakwit. Die staan daar in de rietkraag. En die stonden met z'n 60 en 70 bij elkaar. En die verheven zich uit het riet toen we... Dus dachten dat daar een zeearend voorbij vloog.
Maar dat, die verwacht je ook niet in een hele vlucht bij elkaar natuurlijk.
Nee, die zie je meestal ook wel in hun eentje. Ja. Dus het was echt even heel bijzonder dat we daar zo'n hele groep van zagen.
En net als de zeearend, heel vergelijkbaar verhaal eigenlijk. De condities zijn daar nu veel beter voor zo'n vissende watervogel als de zilverreiger.
Ja, en bij de zilverreiger speelt ook de temperatuur nog mee. Dat het met de mildere winters tegenwoordig voor die beesten ook beter toef is hier. Die zaten vroeger alleen maar in Frankrijk.
Ja. Dus begrijp ik nog goed dat we die zeearend te danken hebben aan de bijna overstromingen?
Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. In combinatie met dat herstel van de soort in Oost-Europa.
En dan vraag ik me wel af dat in het moderne denken over natuur wordt zo'n toppredator wel als iets moois gezien. Als de kroon op het werk bijna. Dat is ook waarom ja, ecologen heel enthousiast kunnen worden van de wolf. Is er in die zin ook nagedacht over wat je zegt, de ruimte voor de rivier, om dat soort landschappen echt te creëren? Zijn er ecologen geweest die echt hebben gewerkt aan de... Om de zeearend hier naartoe te halen?
Nee, zeker niet. Nou ja, dat wil zeggen, er is ooit een plannetje geweest om zeearenden hier te herintroduceren, actief. Dat was ook eind jaren 90. Maar dat werd ingehaald door de realiteit, want toen stonden ze hier zelf al aan de grens.
Echt waar, dat is wel heel grappig. Dat je heel veel moeite en dan komen ze zelf al.
De vergunning was al goedgekeurd door het ministerie, die lag te wachten. En toen deden ze het zelf.
Maar die hadden dus die beleidsnota's helemaal niet gelezen, die arenden.
Ja, nee, het ging vanzelf. Dat is dus ook zo leuk. Nee, er zijn niet mensen die bewust aan de terugkeer van de zeearend hebben gewerkt in het landschap. Je ziet hier echt een heel mooi voorbeeld dat als het hele ecosysteem verbetert en de randvoorwaarden worden geschapen en ook die PCB's en DDT zijn verdwenen uit het milieu en er ontstaat mooie nieuwe moerasnatuur en er zijn voldoende bomen, dan komen bepaalde soorten vanzelf en de zeearend die hoort daarbij. Dus dat is niet doelbewust op die manier gedaan. Er is gestuurd op het hele ecosysteem. En dat werpt dan op een gegeven moment zijn vruchten af.
En daarbij helpt het dus wel dat, dat de mens zo'n grote ingreep in het landschap heeft gedaan. Hè, dat besluit wordt in de jaren 90 genomen. We gaan onze rivieren gaan we anders behandelen. Maar die landschapsingreep heeft uiteindelijk wel heel veel gevolgen voor wat er daarna mogelijk is aan wilde natuur ook.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk een bijeffect geweest van die waterwerken. Maar goed, ja, ze hebben daarmee ook de omstandigheden geschapen waardoor bepaalde diersoorten het dus weer heel goed kunnen gaan doen in Nederland.
En aan het begin zei ik al, we hebben soms het idee dat het hier niet zo goed gaat met de natuur in Nederland. En het gaat ook vaak over vogelsoorten die juist verdwijnen.
Ja.
Het gaat vaak over de gutto en de leeuwerik. Van die vogels die hier vroeger veel talrijker waren dan nu. Dus hoe... Hoe zet je die twee beelden eigenlijk dan naast elkaar?
Ja, dat is echt heel interessant. Want eigenlijk is er dus een hele opvallende paradox. Aan de ene kant zie je, wat jij net zegt, de vogels van het boerenland, die gaan keihard achteruit. De grutto, die zijn we aan het verliezen. De kemphaan.
Maar dat gaat alsmaar door.
Dat gaat alsmaar door. Ja. Je leest alsmaar in de krant hoe slecht het gaat. En dat is ook absoluut waar. En dan ook die insecten gaan achteruit. En de zangvogels gaan daardoor achteruit. En nu hebben we dan ook weer al die nieuwe insecticiden. Zoals die neonicotinoïden. Dus echt een drama.
De bijen weer slecht, ja.
Maar je ziet een hele scherpe tweedeling. Want dat drama, dat voltrekt zich in het agrarisch gebied. Dat heeft allemaal te maken met die intensieve landbouw. Waar we in Nederland zo op hebben ingezet in de afgelopen decennia.
Ja, waar we zo goed in zijn.
Waar we zo goed in zijn. Waardoor wij het tweede exportland ter wereld zijn. Wat natuurlijk van de zotte is als je daarover gaat nadenken. Dat wij als piepklein landje dat zo doen. Maar goed, die keuzes hebben we gemaakt. Maar je ziet dus die scherpe tweedeling. Dat in het boerenland dus dat soort soorten verdwijnen. Kenmerkende soorten voor Nederland raken we gewoon kwijt. Maar tegelijkertijd is er blijkbaar toch langs de randen van Nederland. In die delta's en in die uiterwaarden langs de rivieren. In de afgelopen 20 jaar iets veranderd. Iets ten goede veranderd. Dat is ontzettend leuk om te zien. Dat tegen de achtergrond van al die treurnis. Want dat is het wel echt. Dat er toch ook delen van Nederland zijn. Waar juist de dingen ten goede worden gekeerd.
Dus we moeten echt Nederland zien als een soort. Vanuit een natuuroogpunt. Of zeg maar met de blik van een roofvogel. Bij wijze van spreken. Als een soort woestijn. En dan aan de randen liggen de oases.
Ja.
En als je dus niet van water houdt, of niet van water waar je tot je nek in gaat staan, dan ben je verloren als vogel of als otter of weet ik veel wat.
Ja, absoluut. Het zijn dus inderdaad die soorten die van moeras houden, die je dan ziet opkomen. Het grappige is dus dat juist soorten zijn waarvan we vermoeden dat die vroeger in Nederland, of in de prehistorie in Nederland, heel algemeen zijn geweest. Terwijl we de soorten van het cultuurlandschap dat we in de afgelopen 5 eeuwen hebben gecreëerd, dat we die juist aan het verliezen zijn.
En dat zijn die grutto's.
Dat zijn die grutto en die kemphaan, want die kwamen hier van oorsprong niet voor, want dat zijn vogels van de steppen. En die hebben Nederland kunnen koloniseren dankzij onze landbouw. Dus het is eigenlijk heel typisch. Die soorten die wij... Wat is eigenlijk natuur? Wat zijn nou de soorten die hier thuis horen? Daar kun je over discussiëren. Het is maar net welke tijdshorizon je neemt.
Ja, precies. En het heeft dus ook weinig zin om, ik noem maar wat, de natuur van 2 eeuwen geleden dan tot standaard te verheffen. Want daar zat die zeearend dan weer veel minder in.
Ja, het is net maar wat je als referentie noemt. En daarom is er ook zoveel discussie in Nederland over wat is nou natuur? Wat is nou oernatuur? Hebben we dat eigenlijk wel in Nederland? Kunnen we dat eigenlijk wel hebben in Nederland? Daar zijn de meningen echt over verdeeld.
En die discussie wordt natuurlijk gevoerd omdat de kwestie is, waar steek je geld in?
Ja,
dat
precies.
Is wat. Ja. Je hebt zeg maar een budget voor natuurontwikkeling, of hoe je het ook verder wil noemen. Dus waar steek je dat in? Ga je dat in de dennenbos steken? Of, en dan moet je een argument hebben. Je kan niet gewoon zeggen, nou, wij vinden die zee, we houden gewoon van moeras in Nederland, vinden we leuk.
Ja,
maar je moet dan een verhaal hebben.
Je moet een verhaal hebben. En dat verhaal hangt ook heel erg samen met wat mensen mooi vinden. Dat is natuurlijk super subjectief.
Ja.
Want je ziet ook hele grote projecten, natuurontwikkelingsprojecten, die zijn gericht op stuifzanden. En dan komen ze met enorme bulldozers en dan gaan ze een halve meter grond af. Nou, dan gaan ze eerst eikenbossen kappen. Op de Veluwe bijvoorbeeld. Planken wambuis is dat gebeurd. Dan gaan ze eikenbossen kappen en dan komen ze met groot materieel de bovenste halve meter afschrapen. Om daar weer stuifzanden te creëren waar dan bepaalde zeldzame planten en zeldzame insecten, vlinders en zo, zich thuis voelen. Er zijn critici die zeggen, ja, maar dat is belachelijk. Want waarom is dat eikenbos niet... Waarom dat is toch net zoveel waard? En waarom nou dat ene duinviooltje en die ene zeldzame vlinder, terwijl je daarmee de koolmezen en de soorten van de eikenbossen weer wegjaagt.
Maar dat kan je toch niet oplossen? Er is toch geen... Hoe kan je dat dan beslissen? Ja. Want je zegt wel heel subjectief, maar uiteindelijk is het toch... Want ik herinner me uit de Oostvaardersplassen ook eindeloze discussies tussen de vogelmensen en de hoefdiermensen.
Ja.
Want al die paarden die trapten dan weer die nesten kapot van die vogels, die ook weer heel zeldzaam waren.
Ja, de Oostvaardersplassen, die discussie is natuurlijk een hele wrange discussie waar dit soort dingen echt worden uitvergroot. Het idee van de Oostvaardersplassen was dat het een ecologisch experiment zou zijn. Van wat gebeurt er als je op grote schaal de natuur haar gang laat gaan. Nou, er waren meteen al, viel iedereen over elkaar heen, ook binnen de natuurbescherming. Want, nou ja, het is dan wel groot, maar er staat een hek omheen. Dus die grazers die we daarin zetten, die kunnen nergens heen. Als er voedselgebrek is, dan kunnen ze niet wegtrekken, zoals ze dat in de Serengeti bijvoorbeeld zouden doen. Dus daar is die hele discussie is echt wel een beetje ontspoord. Want het idee was om te kijken wat er gebeurt als je niks doet. Maar als je, ja, ze hebben dus jarenlang niks gedaan. En toen gingen die grote grazers die er waren uitgezet. De koeien en de paarden en de edelherten. Die gingen ontploffen qua aantallen. En op een gegeven moment had je er duizenden grote grazers. En die trapten het gebied kaal. Die vraten alle planten op.
En die gingen dan weer massaal dood in de winter. Dan kreeg je dat weer.
Ja, ja.
Dat,
en daar zie je een verhaal van een discussie die heel, heel politiek. En waar de emoties heel erg oplopen. Ik vraag me af, vormt de zeearend nu ook, krijgt hij ook zijn eigen dynamiek? Want hij kwam hier op eigen kracht. Maar nu hij hier is, gaat hij nu onderdeel worden van de discussie? Van,
ja, heeft hij al een eigen beleidsnota eigenlijk?
Eigenlijk dat vraag ik eigenlijk. Ik neem even aan dat het een beschermde vogel is. Ja. Maar dat betekent ook misschien dat er nu juist wel bewust wordt gekozen om een gebied op een bepaalde manier in te richten rondom de zeearend. Gebeurt dat al? Zijn daar sporen van te zien?
Ook dat is meer gebiedsgericht beleid, niet specifiek op de soort gericht. Er zijn wel stemmen, nou het is natuurlijk een beschermde soort, dus je mag hem niet uit de lucht schieten en je mag zijn nest niet verstoren. Maar over die nesten verstoren, is nog wel wat te doen, want op dit moment hebben we daar geen goede regelgeving voor. Er zijn ook wel zorgen dat als het bijvoorbeeld gaat vriezen en iedereen gaat schaatsen, dat je opeens wel tot diep in moerassen kunt doordringen en dat mensen dan onder die nesten door gaan schaatsen, precies op het moment dat die beesten daar hun eieren willen gaan leggen. Dus er is wel behoefte aan beleid om nesten en zo te beschermen. Maar qua inrichting en het creëren van gebieden is het niet zo dat de zeearend daarbij een doelsoort is. Iedereen ziet van nou, als een gebied er aan de randvoorwaarden voldoet, we hebben een mooi gebied laten ontstaan, dan komt die soort daar wel vanzelf als het er rijp voor is.
En het is dus niet zo dat er in de biesbos wordt ingegrepen, dat er alvast een boom wordt omgezaagd, zodat de zeearend mooie takken heeft voor zijn nest.
Dat niet op dat niveau. Wat we in de biesbos wel zo is, in de Brabantse biesbos, dat nest zit in een kerngebied dat helemaal is afgesloten voor vaarverkeer. Dus daar zie je al wel echt een soort...
Om die reden?
Ja, dat is echt een rustgebied voor de zeearend. En daarvan zegt boswachter Thomas ook dat dus die zeearend op een gegeven moment wel, het is niet de doelsoort, maar het is wel een ambassadeur natuurlijk geworden van mooie woeste natuur. Dus ze gebruiken tussen aanhalingstekens die zeearend dan natuurlijk wel een beetje als posterdier.
Het is een beetje de panda van
de
nieuwe
Merwede. Ja, de panda van
eigenlijk
de nieuwe natuur. Want Thomas van der Est die zegt daarover dat het natuurlijk wel helpt om beleidsmakers enthousiast te krijgen, dat je een gebied voor de zeearend inricht en ook dat het helpt om bezoekers rustgebied te laten respecteren. Dat doen ze eerder voor een zeearend dan voor een modderkruiper.
Ja, of de kleine gele paddenstoel. Zeg maar.
Er is dus wel een rustgebied rondom dat nest in de Brabantse biesbos. Ze gaan geen takken uit bomen zagen of dat soort dingen, maar er zijn wel kleine dingetjes die ze doen om de zeearend een beetje te helpen. Thomas vertelde bijvoorbeeld dat ze om bepaalde nestbomen of potentiële nestbomen kippengaas aanleggen. En waarom doen ze dat nou? Nou, in de biesbos zitten ook heel veel bevers, die er overigens wel met menselijke hulp zijn geherintroduceerd. En die bevers, dat zijn hele leuke beesten, maar die knagen wel die zeldzame nestbomen om, waar die zeearenden zo van afhankelijk zijn. Dus om dat dan te voorkomen, wordt er rond die grote, mooie populieren, wordt er dan een kippengaas aangelegd.
Hier links ligt ook weer een beverburcht. Wat lagere burcht.
Oh ja. En die bevers, vormen die nog een bedreiging voor de nestbomen van de zeearend?
Ja, misschien wel. In zoverre dat we hebben gewoon heel veel wilgen, veel van hetzelfde. Want ja, die biesbos is in cultuur gebracht en er zijn eigenlijk alleen maar wilgen aangeplant. Dus dat is echt een dominante boomsoort. En die zwarte populier die daartussen staat is toch heel aantrekkelijk. Dus je ziet vaak wel dat die omringd zijn, dus omgeknaagd zijn door bevers aan de onderkant. En uiteindelijk als een boomskelet in het landschap blijven staan. Hier zijn van die voorbeelden.
Ja.
Dit is begonnen naar alle waarschijnlijkheid met beverfraat aan de voet van de boom. Wij hebben daar niet met de kettingzaag een kringetje omheen gezet.
En die boom die sterft af en dan...
Ja, dat op zich mag dat natuurlijk ook. Dat is voor het proces natuurlijk fantastisch. Maar ja, hier zie je dat je toch niet zoveel populieren meer overhoudt.
Ja.
En dat is zeker beverwerk. We hebben ook bij één van de zeearendnesten een kippengaasje onderaan de boom neergezet. En
Dat weerhoudt de bever dan van knagen?
Ja, zwart populier is wel een hele bijzondere soort uit het rivierengebied. En het is wel een heel mooi als je natuurlijk zaadbronnen houdt van een oorspronkelijke boom die weer even de tijd moet krijgen om te kunnen herstellen.
Ja.
Ja, dat zijn van die spelletjes die in het natuurbeheer spelen in Nederland. Van ja, hoe ver ga je daarin natuurlijk?
Ja. Want je wil eigenlijk wel alles zo natuurlijk mogelijk zijn gang laten gaan met de zeearenden.
Ja, nou, als je kijkt hoe zo'n biesbos werkt, is toch het overgrote deel van het gebied. Ja, de bepaalde processen, het landschap, en daar helpen extremen ook heel erg bij. En zowel in het evenwicht brengen in die populaties, als in die overstromingen die verschraling weer teweeg brengen op onze hooilanden. Dat is heel divers wat die invloeden zijn.
Ja.
En dat die hier ook best wel grootschalig de ruimte hebben gekregen. 10.000 hectare is voor Nederlandse begrippen gewoon heel groot.
Dat vind ik dus ontzettend grappig. Omdat je dus een boswachter zie je dus... laten we dan toch maar die populier beschermen. Terwijl dus in het Amazonegebied, wat een beetje de symbool is voor de wilde natuur, is de laatste decennia ontdekken ze daar steeds meer patronen in het soort bomen wat er staat. En ze komen eigenlijk tot de conclusie dat heel veel van die bomen zijn aangeplant door mensen, omdat dat gunstig is. En dat wordt dan natuurlijk onderdeel van het ecosysteem. Maar het is daar een enorme grip van mensen al 10.000 jaar op hoe dat bos zich daar ontplooit.
Je ziet hier dus volgens mij, Nienke, dat de zeearend is dus realiteit. En gewoon hoe we in Nederland omgaan met de natuur, is dat we daar dus wel... Het is niet meteen een compleet beleidsplan, maar er wordt wel rekening mee gehouden.
Ja.
Dus ik vind dat kippengaasje symboliseert wel heel veel over dat we... Ja, toch ons er een beetje mee willen bemoeien. Ja. Ook al is die zeearend hier op eigen kracht gekomen en gaat het zit hij in de lift in Nederland.
Er zijn dus ook mensen die noemen dat tuinieren. Je hebt bijvoorbeeld het bekende roofvogelonderzoeker Rob Bijlsma. En die is daar heel erg kritisch over. Dat is een natuurliefhebber puur sang. Maar die vindt het allemaal onzin en geldverspilling. Ook dat grote graven met dat groot materieel. Die zegt, als je de randvoorwaarden weer goed hebt. Hè, zorg dat de gifstoffen uit het milieu zijn verdwenen. En niet overal industriegebieden plant. Dan komt die natuur daar vanzelf alweer. Als je het zijn gang laat gaan. Dat is allemaal kunstmatig. Dat wij dat nu willen doen, dat we zo ongeduldig zijn. Rob Bijlsma zegt, je moet in een hele andere tijdschaal gaan denken.
Ja, je moet gewoon geduld hebben en 50 jaar brandnetels, dat is helemaal niet erg.
Dat is helemaal niet erg, want wij vinden dat lang. Maar in natuurlijke context is dat natuurlijk helemaal niet lang.
En dan moet je het spel tussen bever en zeearend eigenlijk gewoon uit laten spelen.
Ja.
En zien waar dat uitkomt.
Kijken wie er wint.
Ja. Dan zie je dat de ene beschermde soort de andere misschien wel
de nek omdraait.
Maar dat is natuurlijk wel, ook dat is onderdeel van de natuur, tegengestelde belangen.
Ja, maar wat is nou de natuur? Ik bedoel, dat is toch ook maar wat wij dan, wij zijn toch, je kan ook zeggen, de mens is ook een onderdeel van de natuur.
Nou, dat laat het hele verhaal zien wat mij betreft, is dat die herinrichting van het rivierenlandschap niet... Daar zit ecologische gedachte zit er ook achter, maar dat is niet de drijvende kracht.
Nee, maar er is een soort idee van een soort romantisch idee van natuur. Dat wat iets overweldigends en zelfstandig en dit en dat. En wat we nu in Nederland gewoon doen, is we zien dat het gewoon een armoedige troep wordt als je niet de natuur een handje helpt.
Ja.
Maar daarin is het die zeearend. Ik bedoel, natuurlijk evenwicht bestaat niet. Maar de komst van de zeearend, die en dat heb je denk ik heel mooi laten zien, die staat wel voor een ontwikkeling. Namelijk meer ruimte voor waterminnende soorten. Weet je, Nederland is wel veranderd in de afgelopen 25 jaar. En dat laat de zeearend zien.
Ja, dat is wel heel leuk. Die soort die symboliseert daarmee natuurlijk toch wel weer iets. En wat mij betreft is dat die veerkracht van natuur. Dat als je bepaalde randvoorwaarden weer creëert. En dan met name die gifstoffen en ophouden met die jacht en zo. En dat landschap een beetje met rust laat. Dat zich dan vanzelf toch weer schitterende natuur gaat vormen. En je kunt erover discussiëren of die nieuwe natuur dan echte natuur is. Of het niet kunstmatig is. Maar feit is dat het blijkbaar voldoet aan bepaalde ecologische eisen. Waardoor bepaalde magnifieke soorten die wij mooi vinden zich dan weer kunnen vestigen.
Ja, maar ook vind ik, en dat vind ik eigenlijk wel een voor mij wel een nieuw beeld van Nederland. Dat je dus die laten we zeggen, die boerennatuur, die verdwijnt. Die grutto. dat kunnen we kennelijk niet aan. Omdat hoeveel liefde we ook voor al die weidevogels hebben, dat kunnen we niet vastpakken. Maar aan de kustgebieden en in het natte gedeelte. Dus het is echt een beetje van grutto tot ziens. Of goeie dag grutto, welkom zeearend. Je voelt het kantelen.
Je voelt het kantelen.
En er is geen grip. Want ik denk dat er heel veel mensen die grutto willen beschermen. Maar het lukt dus gewoon niet.
Ja, klopt. En dat is dus weer die vraag van wat wil je? Wat vind je mooi? En er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die juist dat cultuurlandschap heel erg mooi vinden. Van die weilanden met bloemendijkjes erlangs en die grutto daarin. En die zal die vieze moerasnatuur worst wezen.
Met al die schimmels.
Met al die, en al die modder. En ik snap dat ook wel. Dat is ook, biologen vinden dat heel mooi, die moerasnatuur. En,
ja, maar je ziet dat er dus kennelijk krachten zijn die groter zijn dan wat wij mooi of lelijk vinden. Die rivieren, dat vinden we belangrijk. Ja. Overstroming. Ben ik ook terecht natuurlijk.
Ja.
Maar dat we van dat coulissenlandschap of van die kleinere velden met verschillende soorten granen, weet ik veel wat, waar die weidevogels zich in goed voelen, dat lukt ons niet. Hoe mooi we dat ook vinden.
Ja. Maar
dat zijn economische krachten.
Ja, maar daar verandert ook iets in met het verstrijken van de generaties, denk ik. Ik heb die grutto niet gehoord in mijn jeugd. Ik heb wel het gevoel dat er mensen heel nostalgisch zijn naar die grutto.
Dat zijn de oudere mensen.
Ja. Ik wil ze niet.
Jij bent meer een zeearend mannetje, begrijp ik.
Nou, maar kijk, als ik een wandeltocht ga maken, dan is dat vaak in drassiger natuur, zeg maar, dan je 30 jaar geleden.
Nou, je zal wel moeten.
Ja. Ja.
Dat zijn shifting baselines, zoals het wordt genoemd in de ecologie.
Dat wordt toch een nieuwe normaal.
Ja, dat wordt het nieuwe normaal. En dat is natuurlijk omdat jongere generaties opgroeien met een ander soort natuur. Dat wordt voor hen dan het referentiekader.
Maar wat ik mooi vind, want shifting baseline wordt vaak verteld in een soort neergang, van dat het minder is. En wat jij nu zegt, de baseline is anders geworden.
Anders geworden,
Met plek voor een zeearend.
Ja. En dat is natuurlijk, brengt ons dan bij de vraag, ja, hoe moet dat dan in de toekomst met Nederland? Wat kunnen we dan over 100 jaar verwachten? Er zijn allerlei hele slimme mensen in Nederland die daar prachtige ideeën over hebben. En die ook trouwens die boeren natuur niet opgeven. Hè? Want we doen nu alsof dat een opgegeven zaak is, maar dat is natuurlijk niet waar. We kunnen natuurlijk echt wel maatregelen.
Dat is een keuze om te maken.
Dat is
een keuze. Het kan wel, maar ik ben ieder jaar weer verbaasd als ik lees van toch weer minder grutto's, minder kievieten, noem
maar
ze maar
op. Is omdat we toch niet heel drastisch dat boerenland anders willen
doen. Nee, maar dat doen we dus niet. Nee. Als je kijkt naar gedrag, dan zie je die natte, natte natuur, die heeft de wind mee.
Ja. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat je ook wel boerennatuur kunt houden in Nederland. Als je maar afstapt van het idee dat wij als Nederland al die miljarden liters melk moeten produceren op dat kleine lapje grond. Dat kan echt anders. En dat begint natuurlijk met een heel ander, heel ander verdienmodel van wat betalen we die boeren, wat heb je over, hoeveel vlees wil je op je bord. En daar moeten we drastische keuzes in maken. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat kan allemaal. We kunnen over 100 jaar een Nederland hebben waar we boeren hebben die een goede boterham verdienen, waar we die miljoen huizen erbij hebben en waar we nog meer ruimte hebben voor groene en blauwe natuur. Er zijn mensen die echt serieus zeggen dat kan. Alleen we moeten daar nu dan wel beleidskeuzes over maken. En dat is natuurlijk een tweede. Gaat dat ook gebeuren?
Er zijn binnenkort verkiezingen. Dus daar wordt het spel uiteindelijk gespeeld. En de knikkers verdeeld. Ik ben wel benieuwd, Nienke. Nu hebben we het heel groot gemaakt. Tot de landbouwvisie van Nederland. Maar heb jij daar in de Biesbos nog een zeearend gevonden?
Nee, het is niet gelukt. We hebben er lang rondgevaren tot we er helemaal blauw van werden. Maar nee, hij heeft zich niet laten zien. Ze hebben zich niet laten zien. Ik vermoed dat het ook te maken had met de harde wind. Het was een ijzig koude wind. Dus die zeearenden hebben daar natuurlijk ook last van. Die gaan ook niet met hun kop in de wind zitten. Als ze enigszins kunnen kiezen, gaan ze lekker op de grond of in een bosje zitten. We hebben ze niet meer gezien. Wel een heleboel andere hele mooie dingen. Een prachtige kerkuil nog onder andere. En al die zilverreigers. Dus het was een mooie dag.
Een verstandige, majestueuze vogel, die zeearend.
Zeker.
Wie nog meer wil weten en lezen over de zeearend, die kan in je boek terecht, denk ik. Hoe heet het?
Het heet De Zeearend in de vogelserie van uitgeverij Atlas Contact. Vanaf 12 februari online te bestellen bij je lokale boekhandel.
Super. Heel erg bedankt Nienke dat je hier kwam vertellen over deze prachtige vogel. Bedankt ook Hendrik dat je hier was. Else van Driel, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. En mocht je nou denken, dit was een leuke podcast. Ik zou er nog wel eentje willen luisteren, maar wat moet ik nou luisteren? Download dan de NRC Audio app. Daarin worden heel veel nieuwe podcasts aangeboden. Is heel veel te ontdekken om naar te luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!